14 juli 1862. Nishi en Tsuda vertrekken met het schip uit Edo, tegenwoordig ook wel bekend onder de naam Tokio. Waarna ze op 2 juni 1863, na een wereldreis van bijna een volledig jaar, arriveren in het wonderschone Leiden. Een wereldreis waar we het in de vorige podcastaflevering ook al even over hebben gehad, samen met Jan Reeseman. Jan, welkom weer.
Dankjewel.
Dan kom je aan, na zo'n lange reis, waarin we ook in de vorige podcastaflevering hebben gehoord dat dat niet helemaal zonder kleerscheuren is gegaan. Batavia stad hebben ze ook nog even mogen ontdekken. En dan kom je aan in Leiden. En dan?
En dan?
Wereldvreemd, in een totaal andere wereld. Niet te vergelijken met het Japan, überhaupt gewoon niet te vergelijken met de wereld die ze kennen. En dan kom je aan in Leiden, bij al die kaaskoppen.
Ja, dan kom je aan in Leiden. Je bent dan nog met een groep Japanners, kom je aan. Je bent begin 30. Je bent nog nooit uit Japan geweest. Maar er zijn eigenlijk nog nooit Japanners in Europa geweest.
Nee, heeft het nog zo lang geduurd? Ja, even, dat is een klein zijstapje, maar heeft het nog zo lang geduurd voordat überhaupt Japanners richting Europa kwam?
Ja, dat kwam door het isolement.
Ja, tuurlijk.
Dat kwam door het isolement, dat dus niet gebeurde.
Ja.
Niet in en niet uit, gewoon alle invloeden beperken.
Dus het was überhaupt gewoon alleen al vanuit dat perspectief al een enorm bijzonder schouwspel.
Enorm. Wat ze wel hadden is dat een jaar daarvoor was een andere missie. Ging door Europa, die was gehuisvest in Den Haag. Dat was veel korter dan de 2,5 jaar van Nishi en Tsuda. Dat was een paar maanden. Ja. En die zijn ook even langs Leiden geweest om dingen te bekijken.
Ja, dat vertelde je inderdaad.
Ja. Dus de Leidse bevolking had al iets gezien van Japanners. Maar dat was heel kort. Het is niet dat die ervaringen al bekend waren bij Nishi en Tsuda. Want die missie was nog niet terug voordat de volgende alweer ging.
Ja.
Dus zij gingen gewoon in een soort duister van waar gaan we nu naartoe komen.
En wisten de Leidenaren eigenlijk überhaupt dat zij kwamen, of niet?
Ja, want als je de kranten leest, dat is prachtig. Je leest de kranten, bijvoorbeeld bij die eerste missie is dat mooi. Hoe een soort de spanning wordt opgevoerd van, ze komen eraan. Oh, het schip komt...
Alsof Sinterklaas komt.
Ja, dus bijna ja,
echt?
Het schip komt eraan. Maar dan ook, er waren de treintickets naar Den Haag om ze feestelijk te ontvangen, waren voor die dag goedkoper in prijs.
Echt waar?
Ja, overal hingen vlaggen en vlaggetjes. Dus het was een enorm
spektakel.
Zeker bij die eerste, enorm. En die sliep in Den Haag in een hotel. Nou, gewoon mensenmassa's. En die Japanners hadden dan cadeautjes mee en die deelden ze uit. Nou, het was een spektakel, Roderick.
Maar dat was bij de eerste missie. Was dat bij deze tweede ook al zo dan? Toen zij kwamen?
Er staat wat minder over in de krant. Dus het zou wel kunnen zijn dat het net iets minder was. Ik denk ook dat er een soort andere teneur was. Bij de eerste was die hele groep de hele tijd samen. En dan was hij dus ook officieel als groep.
Ja.
En hier zag je ook op een gegeven moment de tweede missie van Nishi en Tsuda. Daar verspreidden de mensen zich. Want een groot deel van die groep was betrokken bij het bouwen van het oorlogsschip. Dus die moesten daar dingen van leren.
Ja, precies.
Dus op een gegeven moment was het ook een soort van Nishi en Tsuda alleen in Leiden. En het beeld dat ze met z'n tweeën alleen zonder begeleiding in Leiden liepen.
Ja, ze hadden natuurlijk eigenlijk in die zin weinig belang, zou ik zeggen, bij dat oorlogsschip.
Ja,
ze hadden natuurlijk eigenlijk hadden zij een hele andere missie.
Ja, ja. Absoluut. En daarom waren ze ook niet meer zo'n echt onderdeel van zo'n beschermde missie. Dus ja, dan komen ze aan, eerst nog helemaal als groep. Het mooie is dat ik één foto heb gevonden in een historisch archief in Leiden van die dag dat Nishi en Tsuda in Leiden zijn aangekomen. Dat is fantastisch. Want er zijn heel weinig foto's natuurlijk van dat soort momenten. En dat is dus een foto waarin je allemaal mensen ziet staan in Leiden in afwachting van die Japanse missie.
Ja.
En zie je die Japanse missie door de mensen heen lopen? Nee, helaas niet. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Dat je denkt, daar lopen ze in hun Japanse kleding met hun samurai-zwaard en dergelijke. Nee, zo mooi is niet meer. Fantastisch om die foto wel te hebben.
Het geeft dan nog een beetje een gevoel bij. Hè? Ja, ik heb toevallig de foto inderdaad hier voor mij staan. En dan zie je dus inderdaad echt een enorme mensenmenigte. Die, waarvan je dan maar even gemakshalve moet aannemen, gebaseerd op de datum van de foto. Dat onze twee Japanners, Nishi en Tsuda, daar tussenin lopen ergens. Ja, het is wel heel bijzonder.
Echt heel bijzonder. Ja. Voor de rest zijn er ook in die periode best foto's gemaakt, die we ook allemaal wel hebben. Maar veel meer portretfoto's in een fotostudio.
Ja, precies. Maar, van die formele, van die halve statieportretten.
Ja, en dan denk je, nu heb je Japanse kleding aan met je grote en je kleine samurai zwaard, maar liep je daar dan ook mee op straat en zo. Dus je weet nog heel veel niet hoe het voor hun was.
Nee, precies. Hey, en dan kom je in Leiden aan, hè?
Oh ja, daar waren we.
En dan word je op die manier zo ontvangen door zo'n mensenmenigte. Nou, laten we me gemakshalve maar even aannemen dat ze dat zelf ook wel bijzonder vonden. En dan ga je naar je hotel, denk ik.
Ja.
Want waar sliepen ze eigenlijk?
Hotel De Zon.
De Zon?
De Stoep.
Staat dat hotel nog?
Nee, dat is ook weer een mooi verhaalsdoek. Zoals alles ongeveer een mooi verhaal is. Sorry. Hotel De Zon, Breestraat. We weten precies waar hij heeft gezeten. Ik had ooit een Japaner, die kwam op bezoek in Leiden. En ik leerde hem kennen. En hij wilde graag in Hotel De Zon natuurlijk overnachten. En toen heb ik hem meegenomen op een avond en toen heb ik hem voor een...
Het is een kraakpand nu of...
Het is een winkel in goedkope spulletjes. Heb ik hem gezet en toen zei ik, nou, wat denk je wat dit is? Ja, ik zei, ja, dit is Hotel De Zon, daarom kon je hem niet vinden om daar een kamer te boeken. Het contrast was zo groot dat het weer...
Hilarisch werd.
Hotel De Zon. Dus zij gingen als groep naar Hotel De Zon. En dan is het mooi. Het eerste wat ze vragen, Roderick, als ze in Hotel De Zon aankomen...
Een kopje thee.
Wat zeg je?
Een kopje thee.
Nee. Waar is het badhuis?
Het badhuis? Ja. Maar ja, na een jaar reizen via Batavia stad. Ik kan me er iets bij voorstellen.
Ja, en dan moet je ook snappen dat in bad gaan is een hele ceremonie. Een heel belangrijke traditie en ceremonie in Japan. En dus wilden ze inderdaad eindelijk wel naar het badhuis. Vind je het leuk als ik een stukje uit het... dagboek van Tsuda voorlees, vertaald. Omdat wij lange tijd niet in bad waren geweest, gingen wij naar het badhuis in de buurt, Rutgers. De toegangsprijs was 50 cent per keer. En voor zeep betaalden we 10 cent. Als je dat vergelijkt met de 12 mon, dat is een Japanse valuta, voor badhuis in ons land, dan is de hoogte van de prijs werkelijk verbijsterend.
Ja, het is wel 18 zoveel, 1860 hebben we het over.
Maar vergelijk dus met Japan. Ja. Daarmee zie je dus hoe het in Japan de badceremonies waren. De badkamers zijn voor 3 man en de deur moet dicht. De kamer is voorzien van een stoel, een spiegel en zelfs van verwarming. De badkuip is gemaakt van blik.
Waarschijnlijk alles behalve datgene wat ze voor ogen hadden met een badhuis, of niet?
Het is toch mooi om dit uit zo'n dagboek, die eerste kennismaking met een badhuis wat anders is. Ook dat is dan anders. Wat even een vrijmetsel detail, want ergens ga je natuurlijk zoeken hoe zijn ze dan in Loge La Vertu terechtgekomen.
Ja.
De directeur van het badhuis, Rutgers, wat ook genoemd werd, badhuis Rutgers, die was lid van La Vertu. Dus het is interessant dat die Rutgers, die speelt een soort rol in de zijlijn tijdens hun hele verblijf. Dus even een soort beeld, theorie van... Ze komen in het badhuis, leren de directeur kennen. Want die directeur heeft natuurlijk ook... Wat komt hier voor vreemde gasten? Leert ze kennen. Ze spreken een beetje Nederlands. Ze zijn leeftijdsgenoten. En wat je later ook ziet is dat Rutgers... Die is bij de inwijding van Nishi geweest. Die is de inwijding van Tsuda geweest. En die is bij de laatste keer dat ze er waren, is hij ook geweest. Dus die is eigenlijk van begin tot eind... Speelt hij een rol...
Je gaat het wel heel spannend maken, hè?
Ja, absoluut. absoluut. Dus dat was het eerste wat ze zeiden toen ze in Hotel De Zon aankomen. Badhuis.
Ja, grappig, hè? Ja, en dan komen ze dan een keer van een koude kermis thuis eigenlijk. Want in Nederland hebben wij in die tijd natuurlijk helemaal niet zo'n badritueel. Überhaupt niet, geloof ik. Dat is wel bijzonder. Ik vind eigenlijk die rol van die Rutgers ook wel eigenlijk ook wel heel interessant.
Komen we op.
En dan komen we daarop? Oh ja.
Volgende. Ja, sorry.
Ja, dat is waar. Hè? Dit zijn natuurlijk nog de eerste weken dat ze nu in Leiden zijn.
Ja.
Yeah. Nou, heel erg langzaamaan. De dames die Rutgers natuurlijk ook wel heel erg integrerend. Dus want uiteindelijk komt er ergens die koppeling met die vrijmetselarij. Maar ja, dat gaat volgens mij ook niet zonder slag of stoot.
Eerst hebben we nog andere dingen te doen. Ja. ze komen aan. Dan lopen ze in Leiden. Dan, hoe is dat nou? Nishi en Tsuda lopen in Leiden. En dan zie je ingezonden brieven in de Leidse kranten. In die weken, van die ja. eerste. En er wordt genoemd als, ik lees er eentje voor. Dat enige spotvogels binnen deze stad, min of meer als Japanners vermomd, zich vrijheden veroorloven, zouden tot zekere hoogte als een aardigheid voorbijgezien kunnen worden. Maar voor de hier aanwezige werkelijke Japanse heren, die aan zulke scherts geheel vreemd zijn, draagt die aardigheid bittere vrucht. Dit is dus iemand die een ingeschreven brief. Dus die zegt, hey, medelijdenaren, kunnen we niet maken hè, om zo met ze om te gaan.
En nee, dus toen ze in Leiden kwamen,
ja.
komen ze met heel veel elan en interesse en menigte worden ze binnengehaald.
Nou, noem maar nieuwsgierigheid.
Maar dat is eigenlijk primair gewoon nieuwsgierigheid. En die nieuwsgierigheid die in de beginperiode, die ebt wat weg. En die wordt eigenlijk een stukje vervangen door, wie zijn die rare vogels eigenlijk?
Door scherts.
Echt door scherts, ja, precies. Ja,
spotvogels, ja. Scherts. En door een andere brief, ingezonden brief, even een fragment. Zelfs op het laatste zomerconcert zagen de beide Japanse heren zich steeds omringd en gevolgd door jonge heren en jonge juffrouwen. Zij moeten op de vraag of dat hun hinderlijk was geweest geantwoord hebben. Puntje. Maar ze gaan dus met z'n tweeën op pad. En ze worden elke keer omringd, gevolgd. Ik vind het best pittig, Roderick. Ja, kom je uit Japan, in Leiden, je bent begin 30, je komt in een vreemde wereld en dan gebeurt dit.
En dan ken je ook nog wel een beetje de taal natuurlijk, hè, vanuit die boeken die ze vertaald hebben. Zo. En vanuit het instituut wat ze hebben gehad. Dus je gaat er dan nog vanuit dat ze... Ja, een beetje kunnen, om het in een modern woord allemaal te gooien, een beetje kunnen integreren. Ja. En toch?
Ja, en dat blijkt, en dat blijkt ook nog iets, dat ze dachten dat ze de taal konden spreken. daar komen we zo.
Ja.
Even de overstap naar, ze kwamen natuurlijk omdat ze naar de bron van de kennis wilden.
Ja.
En dan is de vraag, terwijl ze vertrokken, ze hadden geen idee van wie ze les gingen krijgen. Er was een professor Hofman in Leiden, professor die Japans en Chinees kon spreken.
Ja.
Dus die was altijd betrokken bij zo'n missie. Aan boord hebben Nishi en Tsuda een brief geschreven in het Nederlands, dat ze zeggen, we willen dit en dit leren.
Okay, ja.
En die brief ging naar Hofman toen ze aankwamen. En toen dacht Hofman, wie zou dat kunnen doen? Dus die ging in zijn universitaire kringen kijken. En die kwam uit bij professor Vissering. En professor Vissering, hoog aangeschreven, student van Thorbecke, die in die tijd in Nederland een nieuwe grondwet heeft
ja.
gerealiseerd. Dus kan je voorstellen over de opnieuw inrichting van een moderne maatschappij, zaten die Japanners heel dicht aan het vuur, bij het vuur, via Vissering, omdat ze ook de gedachten van Thorbecke daarmee meekregen.
Ja, maar dat is ook die Vissering die op de gedenksteen staat, toch?
Heel
zoals je
goed.
Dat vandaag de dag heel goed, in Leiden ziet.
Heel ja. goed. Dat is precies het huis waar ze dus al die avonden naartoe gingen. En dat is die Vissering van de gedenksteen. Ja. Dus zij gingen twee keer per week 's avonds naar dat huis om college te krijgen.
En waar kregen ze aan college in dan?
Ja, ga ik even voor je opzoeken. Want die brief, die kwam bij Vissering. En Vissering gaat antwoord geven. Dus die denkt, hoe kan ik ze nou in 2 jaar heel veel leren, wat eigenlijk niet past in 2 jaar. Dus die ging echt daar serieus over nadenken.
Ja. Het was waar ik wel grappig even in een klein detail. Het was dus van tevoren wel bekend dat deze twee Japanners ongeveer 2 jaar in Leiden zouden blijven?
Ik vraag het me af. Ik denk het, maar ook dat denk ik niet. Dus ik denk dat Vissering heeft bedacht, ja, ik moet iets voor 2 jaar maken.
Ja, ik heb er 2 jaar voor nodig om aan een verzoek te kunnen voldoen. Iets in die geest.
Zoiets. Ja. En dat is eigenlijk veel te kort, maar misschien lukt het wel. Ja. Dus hiertoe behoren, schrijft Vissering, de kennis van het natuurrecht,
ja.
tweede onderwerp, volkenrecht, staatsrecht, staathuishoudkunde en statistiek. Dus die 5 vakken heeft hij een heel curriculum van gemaakt voor onze 2 Japanners.
Ja, het is ook wel belangrijk, wat je net ook al zei, om even nog een keer een herinnering te halen, want daar hebben we het in de eerste aflevering van deze serie ook even kort over gehad. Deze 2 mannen kwamen naar Leiden vanuit eigenlijk een basismissie die te maken had met het feit dat ze de Japanse maatschappij meer wilden gaan openstellen
Moderniseren.
Moderniseren, ja. En meer openstellen en ja, aanpassen. Ik weet niet of dat helemaal het goede woord is, maar wel dat ze meer in staat zijn om zaken te doen met landen en volkeren buiten Japan. En dat betekent dus dat ze dus de kennis en de kunde van alles wat zeg maar, extern Japan is, wel naar binnen moesten halen.
Ja.
En dat was natuurlijk eigenlijk zeker in die tijd natuurlijk best wel bijzonder. En dan ga je eigenlijk twee nou ja, onbekende vogels uit Japan, die gaan dan op missie richting Leiden. Vanuit het feit dat daar eigenlijk op dat moment ongeveer de enige link was met een wereld buiten Japan. Vanuit die handelsposten in Japan. En dan komen ze terecht bij professor Vissering, die uit de school van Thorbecke komt. En die vervolgens eigenlijk weer aan de basis heeft gestaan van de grondwet, zoals wij het in ieder geval hier in Nederland kennen. Dus vanuit dat perspectief dus in ieder geval wel iets verstand heeft van als het gaat even om ja, grondwettelijkheid, als het gaat om landen en dat soort zaken.
Moderne staatsinrichting. Moderne
staatsinrichting, ja. Ja, precies. En dan krijg je les in natuurrecht. Dat is ook heel erg leuk.
Ja, dat is mooi. Als je die brieven leest, dan zegt ook Vissering, en dat en daar begint alles mee. Dus ja. Daar moeten we mee beginnen. Het mooie is van die brief van Vissering, die dacht natuurlijk, ja, wat krijg ik nou? Wat krijg ik hier nou?
Ja.
Dus die zegt, okay, ik lees nog even voor. Ik zou dan aanvankelijk 2 avonden in de week daartoe beschikbaar stellen. Met uitzondering van den tijd der academische vakantie. Dus 2 avonden in de week, dat gaat ook gebeuren. Dat ze 2 avonden in de week naar dat huis lopen waar de gedenksteen op zit. En hij zegt nog iets mooi. Hij denkt natuurlijk 2 Japanners. Wat gaat dit worden? Doch, ik moet mij voorbehouden dat ik ten allen tijde van dit geven van onderwijs kan afzien wanneer ik bemerk dat het niet de vrucht oplevert die ik ervan wens. Of wanneer andere redenen mij daartoe bewegen. Verder zegt hij, vooraf is het nodig dat de beide heren grondig in het Hollands onderwezen worden, zodat zij goed verstaan en duidelijk en gemakkelijk spreken kunnen.
Ja, dus waar je net ook over zei, ze dachten dat ze goed waren in het Nederlands, ja. Maar...
Komen we zo op. Maar wat ik zo mooi vind, Roderick, je proeft het voorbehoud van die visser.
Ja,
die
precies.
Die denkt, ik doe dit voor mijn collega, maar...
Voor mij hoeft het niet, nee.
Maar het mooie is, hoe je voelt hoe die vriendschap tussen die drie groeit. En dat is fantastisch. Dus dat worden de diepste vrienden in al die avonden.
Ja.
Dus ergens schrijft Vissering na een paar maanden. Fantastisch. Wat ze willen leren, hoe ze het leren.
Hoe ze het oppakken.
Ja, dus dat worden de mooiste vrienden. Als je bijvoorbeeld de brief, als ze terug zijn. Het eerste wat ze doen als ze terug zijn, is een brief naar Vissering sturen. Maar de warmte in die brief is fantastisch. Dus hier proef je nog de skepsis. En ik weet hoe het afloopt in een enorme vriendschap, 2 avonden in de week.
Wat ligt hier nou uiteindelijk dan ook langzaamaan de stap waarbij ze gaan aankloppen aan de loge deur?
Nee, nog lang niet. Nee, ze zijn echt nog op gang aan het komen in waarvoor ze er zijn.
Ja.
Dus nee, rustig aan.
Ik wil weer te snel. Ja, ik word gewoon heel nieuwsgierig nu. Nee.
Even nog over die taal.
Ja.
Ze denken dat ze Nederlands kunnen spreken. Maar wat blijkt, niemand kan ze verstaan. Nee. Die professor Hofman, degene die Japans en Chinees kan lezen, schrijven, praten, docent daarin. Die is ergens bij een academie van wetenschappen, bij de taal- en letterkundige afdeling. En die vertelt over die 2 Japanners. Ik lees voor, want dan krijg je een beeld wat er aan de hand was. De heer Hofman sprak over de beoefening van de voornaamste talen door de Japanners, namelijk het Nederduits en Chinees. Hij zegt dat zij het Hollands goed verstaan, maar uitspreken op ene wijze die voor Nederlanders onverstaanbaar is. Behalve het gemis aan kennis van de klemtoon, kunnen zij ook de R niet uitspreken. Er heeft zich in Japan dus een Hollandse tongval gevormd, welke voor Nederlanders niet is te verstaan. Best lastig als startpunt van colleges. Een van de mooie dingen die er gebeurd is, ze waren echt bevlogen in wat ze wilden. Dus ze woonden bij elkaar in Hotel de Zon. En toen zijn ze heel snel uit elkaar gegaan. En dat kan je zien op welke adressen ze gewoond hebben. Je ziet op een moment, niet zo lang nadat ze gekomen zijn, zijn ze uit elkaar gegaan naar een eigen woning, naar een Nederlands gezin, omdat ze zichzelf hebben gedwongen om zo snel mogelijk goed Nederlands te spreken. En toen dachten ze, dan moeten we niet meer bij elkaar zijn, maar dan moeten we hele dag in Nederlandse taal.
Ja, dat is wel bijzonder, hè? Want eigenlijk zie je dat vandaag de dag natuurlijk ook nog wel steeds terug als het gaat om wat hele generieke basiskenmerken van Japanners die heel gedisciplineerd zijn. Als ze dan ook echt iets willen, dan doen ze er ook bijna alles voor om ervoor te zorgen dat ze dat ook krijgen. En dat bedoel ik dan even in een positieve zin. Dus hier zie je dat natuurlijk ook terugkomen, het besef wat er ontstaat dat het Nederlands, wat ze denken te kunnen, nou ja, eigenlijk gewoon nog in de kinderschoenen staat en dan doe je nog te veel eer aan. Dwingt ze dus om in die eerste periode, voordat ze echt zwaar inhoudelijk kunnen gaan praten over staatsrechtelijke vernieuwingen en dat soort dingen allemaal. Eerst maar eens de basis, eerst maar eens even de taal goed beheersen, voordat je verder gaat.
Ik vind het echt indrukwekkend dat ze dan besluiten uit elkaar te gaan. Terwijl je al zo in een vreemde wereld, dan zou je denken, nou, fijn om een vriendje in de buurt te hebben. En dat ze toch besluiten uit elkaar te gaan. Ik vermoed dat ze samen, dat ze elkaar wel eens opzochten om 's avonds wat te drinken. Maar toch voel je hier de motivatie aan dat ze 2-3 maanden geïnvesteerd hebben in de Nederlandse taal. Dat ze bijles kregen van een meester van Dijk, een hoofd van een school.
Ja.
Maar alles om voorbereid te zijn op daarna de inhoud te kunnen.
Ja, bijzonder.
Dus je kan je voorstellen dat in deze fase aankloppen bij een vrijmetselarij nog totaal niet ter sprake was. Ze moesten nog in een ritme komen van college krijgen.
Ja, dat kan me ook al voorstellen. Ik kan me ook al voorstellen dat je vanuit dat stuk ook nog überhaupt nog niet meteen in aanraking komt met de vrijmetselarij. Nee. Daar ben je op dat moment ook helemaal niet mee bezig. Maar ja, dan toch, hè. Er gaat natuurlijk wel een keer een moment komen dat ze vanuit al deze aanloop dat toch gaan doen. En dat gaan wij heel erg mooi in de volgende podcast aflevering behandelen. Dankjewel weer, Jan.
Graag gedaan, Roderick.